Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan dominee H. van Eken uit Delft. Harry van der Velde is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 434. Daarvan de verzen 1, 2 en 5. Uit het liedboek Gezang 434, de verzen 1, 2 en 5 zingen we na welkom en mededelingen. Na voort mijn groet, Psalm 92. De verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 92, de verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 40. De verzen 4 en 8. Psalm 40, de verzen 4 en 8 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 28. De verzen 1, 3 en 5. Schriftberijmingen 28, de verzen 1, 3 en 5 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 133. De verzen 1 en 3. Psalm 133, de verzen 1 en 3, zingen we na de inzameling van de gaven. En we zingen tot slot Psalm 79. Vers 5. In de nieuwe berijming. Psalm 79, vers 5. In de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is de derde brief van Johannes. De derde brief van Johannes is de schriftlezing van vanmiddag. En vers 4 van deze brief is de tekst voor de verkondiging. Dus 3 Johannes, vers 4, is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondag, middag en avond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Ook een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden. Onze voorganger deze middag is dominee van Eken uit Delft. Er zijn verder geen nadere mededelingen. We gaan deze dienst aanvangen met het zingen van gezang 434, de versen 1, 2 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij belijden dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u van God de Vader, van Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Fijn om vanmiddag zo bij elkaar te zijn, of om de dienst thuis mee te luisteren en om met elkaar te zingen tot eer van God. Psalm 92 is net als gezang 434 een loflied op wie de Heer is. We maken hem groot. Gezegend zal hij wezen die ons bij name riep. Laten we zingen uit Psalm 92, de versen 2 en 3 uit de Nieuwe Bijbel. Zullen we voordat we uit de Bijbel gaan lezen, eerst samen ook bidden om de leiding van Gods Geest. Laten we bidden. Almachtige God, trouwe Vader, dank u wel dat u ons gelegenheid geeft om op deze prachtige zondagmiddag ook zo bij elkaar te komen of de dienst thuis mee te maken. Heer, u bent de schepper van alles wat leeft. En u bent ook onze schepper. En we mogen met ons leven, met onze adem, u de eer geven die u toekomt. We werden er al tot opgeroepen door het zingen van de psalm en het lied dat we zongen. Aan u komt alle eer toe. Want u heeft ons gemaakt en u behoren wij ook toe. En dank u wel dat we ook op deze zondagmiddag een moment hebben om dat samen te doen. En dat u daar gelegenheid voor geeft. Wilt u zo ook in ons midden aanwezig zijn met uw woord en met uw geest? Dat het ook een dienst mag zijn die een dienst is waarin wij uw aanwezigheid ook mogen ervaren. Dat we mogen weten dat u ook bij ons bent. Dat het niet zomaar is dat wij op deze zondagmiddag hier bij elkaar zijn. Maar dat u zelf ons ook samenbrengt. En dat we ook in uw naam zo samen mogen zijn. Wilt u dat besef geven aan de ouderen, aan de kinderen, aan ons allemaal. dat het een geheiligd moment mag zijn op deze zondag. Wilt u werken met uw Heilige Geest in ons hart? Dat ons hart ook mee mag doen met het zingen. Dat we ook openstaan voor datgene wat we mogen horen uit de Bijbel. En dat het ons leven ook mag veranderen. En niet omdat de dominee dat zegt. Of niet omdat andere mensen dat nou belangrijk vinden dat we dat doen. Maar omdat we mogen luisteren naar uzelf. Als wij uw woord open doen. En u met uw Heilige Geest in het gewaad van uw woord zo tot ons spreekt. We willen u vragen of u alles wat dat werk van u in de weg staat, of u dat weg wilt nemen. We denken daarbij in de eerste plaats aan de boze. We weten dat hij actief is en rondgaat als een leeuw die ook probeert ons te verslinden. Geef hem geen kans om het werk dat u doet weer kapot te maken. Maar we bidden ook of u de dingen in ons eigen hart weg wilt doen die niet goed zijn. Wilt u onze zonde vergeven? En wilt u ook geven dat we in ons leven gericht zijn op u? En dat ook deze dienst daartoe mag helpen. Werk zo met uw Heilige Geest in ons hart. We bidden u ook speciaal voor degenen die thuis meeluisteren. Zij moeten de onderlinge gemeenschap missen. Wilt u bij hen zijn? En dank u wel dat ze toch verbonden mogen zijn. En zo toch ook mee mogen maken dat we kerk zijn met elkaar en dat u ons aan elkaar verbindt. Geef ons allemaal zo een goede dienst, van jong tot oud. Tot eer van uw grote naam en tot opbouw van uw kerk. We vragen dat niet op grond van iets in onszelf, maar we bidden dat in de naam van u, Heere Jezus Christus. Hoor ons gebed zo uit genade. Amen. Ik wil vanmiddag graag met u en met jou de derde brief lezen van Johannes. Een heel klein briefje dat staat in het Nieuwe Testament. Een briefje dat de apostel Johannes dus geschreven heeft aan Gaius. Nou, daar zal ik zo nog iets meer over vertellen. Maar er komen ook nog andere personen in naar voren. En we mogen daaruit ook iets leren. Ook voor ons eigen leven. Het thema van de dienst is gastvrijheid. De oudste, zo begint Johannes zijn brief. Daarmee bedoelt hij dus zichzelf. De oudste aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik bid dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat. Want het heeft mij zeer verblijd als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. Groter blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet. En dat nog wel aan vreemdelingen, die in tegenwoordigheid der gemeente getuigd hebben van uw liefde. Indien gij hen voorthelpt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wel doen. Want zij zijn uitgegaan ter wille van de naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen. Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid. Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven, maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, die hij doet. daar hij met boze woorden tegen ons zwetst. En hiermede nog niet voldaan, ontvangt hij zelfs de broeders niet en weerhoudt ook hen die het wel willen doen en hij werpt hen uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God. Maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf. En ook wij geven een goed getuigenis en gij weet dat ons getuigenis waar is. Ik had veel aan u te schrijven, doch ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Maar ik hoop u spoedig te zien. Dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u, groet de vrienden bij name. Tot zover deze lezing uit de Bijbel. Zullen we met elkaar gaan zingen nu uit Psalm 40, uit de oude berijming, het vierde en het achtste couplet. Zullen we na het amen op de verkondiging gaan zingen uit schriftberijming 28. Een berijming van een gedeelte uit de brief die Petrus heeft geschreven, 1 Petrus 4. Waarin hij ook spreekt over gastvrijheid. In vers 3, uw huis sta open, welgemeend, betoont u steeds gastvrij, dient naar uw gaven iedereen, beheert wat God u heeft geleend, genade velerlei. Dus na de verkondiging schriftberijming 28, vers 1, 3 en 5. En de tekst voor de verkondiging is de hoofdlijn eigenlijk van die derde brief die Johannes geschreven heeft. En dat wordt eigenlijk ook samengevat in het vierde vers waar hij schrijft: grotere blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren. Misschien hebben jullie of heeft u op de tv wel eens het programma Nu wij er toch zijn gezien. Ik weet niet of dat bekend is. Ik zal het even uitleggen wat dat voor programma dan is. Dat is niet per se een aanrader om het te kijken hoor. Maar het past goed bij het onderwerp van deze preek. Het gaat als volgt dat een presentator, een cameraman en een geluidsman naar een gemeente in Nederland gaan. En zij testen met z'n drieën de gastvrijheid van de plaats waar ze komen. Dus ze komen gewoon met z'n drieën en dan bellen ze bij iemand aan. En dan vragen ze bijvoorbeeld om een kop koffie. De vragen gaan soms ook wel wat verder. Bijvoorbeeld of ze hun auto mogen lenen. En ook wel of ze de nacht daar mogen slapen. En dat is natuurlijk aardig om te zien hoe mensen dan reageren. Want ja, als u het zichzelf voorstelt, hè, dat er zomaar aangebeld wordt en er staan ineens drie mensen voor de deur en die vragen of ze de nacht mogen slapen bij u, ja, dan vraag je toch ook wel af, hoe zou ik dat zelf doen? En je ziet dat het soms heel hartverwarmende reacties oplevert, maar soms ook wel tenenkrommend. Nu we er toch zijn. Je zou kunnen zeggen dat ook die derde brief die Johannes heeft geschreven een soort verslag is van nu we er toch zijn, alleen dan in de tijd van de eerste gemeente. En uiteraard waren het geen drie presentatoren die die gemeente bezochten, maar veel belangrijker, mensen die het goede nieuws van Jezus Christus verkondigden. Rondreizende predikers. Hele speciale gasten. En zij moesten het ook hebben van de gastvrijheid van de plaatselijke gemeente. En ze kwamen daar, zij brachten het woord, maar zij hadden natuurlijk ook een slaapplek nodig en een maaltijd. Alleen dat ging niet altijd even makkelijk. Want ook in die eerste gemeente werden zij op verschillende manieren ontvangen. Door de een heel gastvrij, maar door de ander het tegendeel. En Johannes schrijft daar dus over in die derde brief. En hij noemt daar ook namen bij zelfs. Hij noemt Gaius. En Johannes prijst die Gaius omdat hij zeer gastvrij was. Gaius was iemand waarvan je zegt, dat is een man die een toonbeeld is van gastvrijheid. En wie het programma kent, hij zou een ja-ja-sticker krijgen. Maar niet bij iedereen was dat zo. Je had ook ene Diotrephes. En bij hem was het wat minder. Hij was zeer ongastvrij. En hij gooit zelfs de mensen die anderen ontvangen uit de gemeente. Maar ja, waarom staat nou zo'n verslag in de Bijbel? Waarom staat deze brief eigenlijk in de Bijbel? Wat hebben wij eraan dat we weten wat voor man Gaius was en dat we weten wat voor iemand die Diotrephes was? Kijk, zo'n televisieprogramma, dat is natuurlijk puur vermaak. Dat is leuk is om te kijken hoe mensen reageren. Maar als we de Bijbel lezen, is dat natuurlijk ook anders. De Bijbel wil ons een spiegel voorhouden. En wil ons bij onszelf doen laten nadenken. Van ja, hoe is dat eigenlijk in mijn leven? Als je christen bent, kun je afvragen, hoe doe ik dat eigenlijk? Maar ook als je dat nog niet zo van jezelf durft te zeggen, hè, als je zegt, nou ja, christen zijn, dat vind ik nog een beetje lastig om dat te zeggen, dan toch is het van betekenis om dit briefje te lezen en erover na te denken. Omdat je eruit kunt leren wat het betekent om een christen te zijn. Wat eigenlijk de bedoeling is van de kerk en ook van het christen zijn. En dat kan je helpen ook door verkeerde gedachten die je daar mogelijk bij hebt, om die weg te zetten. Om daar gezond tegengif tegen in te nemen. Want laten we heel eerlijk zijn, ook vandaag in de kerk gaat het niet altijd toe zoals het zou moeten. De kerk en ook bij christenen vind je dingen in het leven die niet zijn zoals God dat bedoeld heeft. En het is wel belangrijk dat je dat weet. Dat je daar doorheen kunt kijken. En dat je weet, ja maar, de Heere God, die vindt dit belangrijk. En zo vraagt hij van ons om te leven. Nou, Johannes kan daar ons daar dus bij helpen. Nou, laten we nu eerst nog wat nauwkeuriger lezen en luisteren wat er precies over die Gaius en over die Diotrephes gezegd wordt. En dan begin ik bij die Gaius. Gaius, dat was dus iemand die zei te geloven in de Heer Jezus Christus. Daar kwam hij openlijk voor uit. En Johannes, die heeft dat ook gehoord van de mensen die al bij Gaius op bezoek zijn geweest. Want in vers 3 lezen we dat Johannes schrijft: het heeft mij zeer verblijd als er broeders kwamen, die kwamen dus weer bij hem, en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. En dan moet ik even uitleggen hier wat bedoeld wordt met de waarheid. Want ja, dat is eigenlijk hier een woord in de Bijbel. Johannes gebruikt dat vaker en daar bedoelt hij meer mee dat iemand alleen zegt zoals het is. En wat wij met waarheid bedoelen, van dat het klopt met de feiten. Ja, dat ook wel, zeker. Maar hier bedoelt Johannes er vooral mee wat klopt met de feiten van Jezus Christus. De waarheid waar Johannes over spreekt, is in zijn brieven altijd verbonden met wie God is en vooral wie Jezus Christus is. He, Jezus die van zichzelf gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in dat kleine briefje hier spreekt hij maar liefst 7 keer over die waarheid, omdat die Johannes dat zo belangrijk is. De waarheid is zoals de Heere Jezus heeft laten zien dat het is. En want we kunnen ook onze eigen gedachten hebben over de waarheid. Je kunt bijvoorbeeld denken dat God niet bestaat. En dat kan jouw waarheid zijn. Maar dat is niet de echte waarheid. De echte waarheid is dus dat God bestaat. En dat hij de schepper is. En dat Jezus Christus de Zoon van God is. De waarheid is verbonden aan Jezus Christus. Om 2 voorbeelden uit het briefje nog even te noemen. Wanneer Johannes schrijft in vers 1: de oudste aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Bedoelt hij niet, het is echt zo. Maar daar bedoelt hij mee, ik heb hem lief zoals de Heere Jezus wilde dat ik hem lief had. Ik heb hem lief door geloof in Jezus Christus. Want door dat geloof in Jezus Christus ontvang ik die liefde waarmee ik hem ook weer lief heb. Of een ander voorbeeld in vers 4. Hè, dat Johannes zegt, grote blijdschap ken ik niet. Dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Daarmee bedoelt hij dan dat dus mensen leven, wandelen, dat hun hele leven in overeenstemming is met zoals Jezus Christus daarover gesproken heeft. Dat je God lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. Dus dat je het niet alleen zegt, maar dat je er ook uit leeft. Dat is hier in dit briefje van Johannes eigenlijk steeds een kernpunt. Dat Johannes wil benadrukken, het gaat in het christelijk geloof niet alleen om dingen te zeggen of dingen te weten, maar ook daaruit te leven. In vers 6 bijvoorbeeld staat ook, hè, die in tegenwoordigheid van de gemeente getuigd hebben van uw liefde. En waaruit blijkt die liefde dan? He, dat is niet alleen dat Gaius zei van, nou, ik heb lief. Nee, hij liet dat ook zien. Indien gij hen voortelt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wel doen. Dus met andere woorden, hij hielp die mensen ook echt die bij hen kwamen. Hij ontving ze in zijn huis. Hij hielp hen niet alleen door zelfs nog meer dan alleen een slaapplek te geven, maar ook zelfs financiële steun en ook morele steun, gebedsteun enzovoort, enzovoort. En Johannes is daar zo blij op dat hij ziet dat het geloof in Jezus Christus werkelijk vrucht draagt in het leven van Gaius. Hij is een veranderd mens geworden. Iemand die niet meer alleen voor zichzelf leeft, maar ook voor de ander. Maar het kan ook anders. Het kan ook anders. Ook in de kerk kan het anders. Nou, het kan eigenlijk niet anders, maar het gebeurt anders. Diotrephes. Diotrephes is daar een voorbeeld van. Ja, want we kunnen uit dit kleine briefje toch best een aantal dingen uit hem opmaken. Diotrephes was ook lid van die kerk. Sterker nog, hij was zelfs een vooraanstaand lid. Hij was een leidinggevend lid. En hij was ook recht in de leer. Dat kunnen we geruststellen, want als het niet zo was, dan zal Johannes daar ongetwijfeld iets van gezegd hebben. En zoals dat vaker gebeurt in die brieven. Dat als iemand afwijkt op een punt van de leer, dat daar ook altijd iets van gezegd wordt. Maar in dit briefje vind je niets over dat aspect. He, dus hij zou zo qua leer op tal gezet kunnen worden, om het maar zo even te zeggen. Alleen toch gaat het niet helemaal goed met deze Diotrephes. Het probleem is niet zozeer de belijdenis, maar het probleem is de manier waarop hij zich opstelt in het leven. Dat is wat Johannes hier in deze brief aan de kaak stelt. Het werd zichtbaar in het gedrag van die Diotrephes, dat je eigenlijk moet zeggen, Diotrephes, ben jij wel echt een veranderd mens? Want hij spreekt kwaad over andere mensen. En in plaats van dat hij die rondtrekkende predikers die het evangelie van Christus verkondigde gastvrij ontvangt, gooit hij de mensen die hem hielpen uit de gemeente. Dat gaat dus nogal ver. Johannes schrijft deze brief niet voor niets. En Johannes heeft ook wel in de gaten wat erachter zit. Want er zit vaak iets achter waarom mensen zo doen. En in vers 9 wijst Johannes dan ook de kernoorzaak aan waarom het misging bij de Diotrephes. Want daar zegt hij van, die Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn. Diotrefes wilde zelf de belangrijkste zijn. En als gevolg van dat feit dat hij zelf het belangrijkste wilde zijn, wilde hij van ander gezag niet weten. Dus hij wilde van mensen die ook iets tegen hem zeiden, van joh, Diotrefes, hoe jij nu doet, dat klopt niet helemaal met wat de Heer Jezus daarvan gezegd heeft, daar wilde hij niets van weten. En uit dit briefje blijkt ook hoe zelfs de apostel Johannes eerder al aan hem geschreven had. Maar Diotrefes aanvaardt zelfs het gezag van de apostel niet. En al helemaal niet van die andere rondtrekkende leraren. Hij gaat gewoon, overtuigd van zijn eigen gelijk, zijn eigen weg. En Johannes die doorziet dat en zegt: Diotrefes, jij wil onder hen de eerste zijn. Hij wil de machtspositie die hij had gekregen niet opgeven. Er is sprake van hoogmoed en eerzucht. En hij let niet op het heil van de gemeente, maar hij stelt zijn persoonlijke belangen op de voorgrond. En dan kan hij nog zo recht zijn in de leer, dan kan hij nog zo de juiste belijdenis hebben. Maar die Diotrefes laat hier zien in zijn optreden dat hij geen dienaar van Christus is. En dat kan natuurlijk niet, helemaal niet in de kerk. Ja, het gebeurt wel, maar het mag natuurlijk niet. En daarom zal Johannes, zo schrijft hij, ook persoonlijk naar deze gemeente toekomen om daar met Diotrefes nog eens over te spreken. En te zeggen: Diotrefes, zo kun jij niet je plek innemen in de kerk. Gaius en Diotrefes. Is het niet verbazingwekkend dat het af en toe lijkt alsof er weinig veranderd is? Want komen wij ook Diotrefes vandaag niet nog in de kerk tegen? Ik denk, eigenlijk hoop ik van niet, maar ik vermoed dat u of jij ook wel een voorbeeld kunt geven van iemand die zegt dat hij christen is, ja, zelfs een goede belijdenis heeft, maar bij wie daar in het leven maar bar weinig van te merken is. In de manier waarop hij zich opstelt, gewoon in het dagelijks leven en zelfs in de kerk. En dat is eigenlijk best wel ernstig. En is dat ook niet een van de oorzaken dat de kerk over het algemeen toch een slecht imago heeft in ons land? Dat er allerlei mensen zeggen die christen te zijn, maar bij weer in hun leven toch vaak maar zo bar weinig van te merken is dat Jezus gezegd heeft: het gaat erom, beste mensen, let erop, het gaat erom om God lief te hebben boven alles en een naaste als jezelf. Misschien loop jij daar ook wel eens tegenaan. Dat je zegt: is dit nu de kerk? Is dit nu het gevolg als iemand in Jezus gelooft? Ik merk er helemaal niets van. Nou, wanneer jij misschien zo'n ervaring heeft, dan mag je dus op grond van dit boekje weten, leren, dat het kan voorkomen, maar dat nooit de bedoeling is van Jezus Christus zelf. Absoluut is het niet de bedoeling dat iemand zich opstelt alsof hij zelf de belangrijkste is, alsof hij zijn eigen machtspositie moet verdedigen, of dat hij daarin niet bereid is om werkelijk te leven zoals Jezus dat van hem vraagt. Johannes heeft notabene een speciaal reis voor over om dit aan de kaak te stellen in de kerk, in die gemeente waar hij zijn brief aan geschreven heeft. En ook onder ons mag het toch niet voorkomen dat het gebeurt. Maar gelukkig, natuurlijk, gelukkig mogen we ook nog heel vaak een Gaius tegenkomen. Mensen die lijken op Gaius. Die niet alleen belijden dat Jezus Christus hun Heer is, maar het ook in hun leven willen laten merken. En bij wie je het ook ziet, die werkelijk bereid zijn om God lief te hebben boven alles, als de naaste en de naaste als zichzelf. En je merkt dat vaak al heel snel als je met ze omgaat. Je merkt dat het dan niet om hen zelf gaat. Dat ze geleerd hebben om te luisteren. Om te dienen. Gelukkig kom je die ook nog in de kerk tegen. Ja, mogen we die heel veel in de kerk tegenkomen. En daar mogen we de Heer God ook voor danken. Maar nu natuurlijk de vraag. In wie herken jij of herkent u zich het meest? In Gaius of Diotrephes? Bij zo'n onderwerp als het onderwerp van vanmiddag is het heel makkelijk om in je gedachten naar allerlei mensen om je heen te gaan. En daar heb ik net ook wel een beetje op aangestuurd, toen ik zei van, u kent vast wel iemand. En voor je het weet, ben je daar alleen maar mee bezig. Of van, dat vind ik nou echt een Gaius. Of dat is toch meer een Diotrephes. Maar daar komen we vanmiddag natuurlijk niet mee weg. Het gaat erom die vraag ook voor jezelf te beantwoorden. Om nu zelf in die spiegel te kijken. Wat werkt het evangelie van Jezus Christus nu werkelijk uit in mijn leven? Misschien bent u of ben jij vanmiddag wel gast in de kerk. En ben je op zoek naar wat het betekent om te leven als christen. Nogmaals, wees je dan van bewust. Zo wil de Heer Jezus het. Dat iemand die zegt in hem te geloven, dat ook laat zien in zijn leven. En trouwens, dat zegt hij dan ook tegen jou of tegen u. Als je christen wilt zijn of daarover nadenkt, dan vraagt de Heer Jezus ook van je om dan naar zijn wil te leven. En daar wil hij zelf trouwens ook de kracht voor geven. Niet onbelangrijk, ja zelfs heel belangrijk om dat steeds weer erbij te zeggen. Door zijn Heilige Geest. Want misschien zit u of zit jij al wel heel lang in de kerk. En dat je bij zo'n preek als vanmiddag denkt, ja, ik herken het helemaal. En ik herken het ook wel in mijn eigen leven. Wees je dan bewust, wees u zich dan bewust, dat juist op dit punt het ook zo belangrijk is om met elkaar te spreken over bekering en vergeving. Bekering en vergeving mogen juist ook hierbij ter sprake komen. Bekering, dat betekent dat als je bij jezelf ontdekt van, ja, bij mij laat zich dat ook nog wel eens te wensen over, dat je dan niet zegt van, ja, nou, zo is het nou eenmaal, of zo ben ik nou eenmaal, maar dat je God bidt om het ook te veranderen in je leven. Om te vragen om ook op dit punt meer te lijken op de Heer Jezus. En we moeten het dan ook hebben over vergeving. Dat je mag bidden om vergeving over die keren dat het niet lukte. Ja, dat het zelfs helemaal misging. En dat je handelde meer uit eigen belang. Of om je eigen positie scherp af te zetten, dan dat je die ander bereid was om te dienen. De Heere wil ons vergeven. Wanneer we hem daarom vragen. Johannes zegt in dit kleine briefje: groter blijdschap ken ik niet dan dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. In de waarheid wandelen. Dus dat is niet alleen weten hoe het hoort, maar dat is ook leven uit zijn woord. Dat is zoals Jezus daar zelf over gesproken heeft en waar, ja, wat we kunnen lezen in Johannes 15, het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daar zegt hij namelijk dat Jezus zelf blij wordt als hij ziet dat zijn woord deze uitwerking heeft in het leven van mensen. Ik zal het even letterlijk citeren. Johannes 15, vers 11 tot 12, en 12 staat dat. De Heer Jezus zegt dat: dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. En direct daarna: dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Dus als je dat doet, als je die weg gaat en als je die weg biddend gaat, je hoeft het niet uit eigen kracht te doen, maar je mag bidden of je daar de genade van God voor mag ontvangen. Dan zegt Jezus, dan zal ook mijn blijdschap in je komen. En als mijn blijdschap in je komt, dan zul je pas echt weten wat blij zijn betekent. En dat mogen we ervaren op die weg van het wandelen in de waarheid. Geloven in de Heer Jezus met heel je hart. En hij zegt daar dan ook bij: met heel je ziel, met heel je verstand en met al de kracht die in je is. En heb zo die naaste lief als jezelf. God boven alles. En de naaste als jezelf. En dat niet alleen met woorden, maar ook met daden. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Vader in de hemel, zo mogen wij u danken voor alle gaven die u geeft. Wat geeft u ontzettend veel? Ja, u geeft zelfs zoveel dat het te veel voor ons is. En dat wij er ook zelf van kunnen uitdelen. Zo overvloedig wilt u in ons leven werken. En we vragen u dan ook of u dat wilt doen in het leven van ons, zoals we vanmiddag hier zijn of thuis meeluisteren. Dat we kracht van u mogen ontvangen om werkelijk te leven zoals u dat van ons vraagt. Om u, Vader in de hemel, lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heer, u laat daar geen misverstand over bestaan wat dat ook betekent voor ons dagelijks leven. En dat het niet alleen gaat in de kerk om leer, maar dat het gaat om leven. Dat je die twee ook niet uit elkaar kunt halen. We willen u bidden. Wilt u ons helpen om zo te leven zoals u dat van ons vraagt? We vragen u dat ook voor ons als kerk, om als kerk zo te zijn. Om niet alleen voor onszelf kerk te zijn, maar ons steeds weer bewust te zijn van de missie waarmee u ons in deze wereld stuurt. Om ook om te zien naar de mensen om ons heen. Om ook gastvrij te zijn voor de mensen in de buurt. Geef ons ook daar alles voor wat nodig is. Wilt u zo met ons meegaan deze nieuwe week in? Dat we zo vanuit alles wat we hebben mogen ontvangen op deze zondag weer de nieuwe week in mogen gaan. Dat met ons mee mogen nemen en daar ook uit te leven. In woorden en daden. Ook in dit gebed willen wij u vragen om vergeving. Om vergeving voor al die keren dat wij op dit punt ook gefaald hebben. Dat we gezondigd hebben door ook onszelf op de eerste plaats te stellen. Door niet te leven uit alles wat u geeft. Heere, vergeef het ons. En helpt u ons om andere wegen te kiezen, om de weg van u te gaan. We bidden u of u de aankomende tijd ook bij ons wilt zijn, als voor velen ook een vakantietijd aanbreekt. Voor de jongste meisjes van school wilt u hen een hele goede vakantietijd geven. We bidden u ook voor de ouderen, voor wie de vakantietijd niet altijd de makkelijkste tijd is, omdat er veel mensen ook weggaan. Heere, wees ook bij hen. Zorgt u zo voor ons allen, ook in de weken die voor ons liggen. Op deze zondag willen wij ook bidden voor ons land. Voor de regering, voor de koningin, voor allen die boven ons gesteld zijn. Dat we ook in vrede kunnen leven en in vrijheid kerk mogen zijn. We bidden u in het bijzonder voor de landen rondom het Midden-Oosten, waar het nog steeds zo onrustig is en waar zo verschrikkelijk veel aan de hand is. Heere, wilt u toch ook een omkeer brengen en dat er vrede mag komen. En als we dat bidden, dan denken we ook aan die dag waarop u terugkomt, Heer Jezus. En alles nieuw zal worden. Er een einde zal zijn aan al het verdriet, aan al de moeite en aan al de pijn. En daar mogen we ook naar uitzien. En we willen u vragen, Heer Jezus, wilt u het niet lang meer laten duren, maar wilt u komen en zo alles herstellen. We vragen zo of u ons gebed wilt horen, niet omdat wij het verdiend hebben, maar uit genade om Christus wil. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven en daarna zingen wij over die zegen die God ook wil geven waar mensen in liefde samenwonen. Vanuit Psalm 133, het eerste en het derde vers uit de Oude Bijbel. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding des vleeses. En het eeuwige leven. Amen. Zullen we met elkaar zingen nu uit Psalm 79, het vijfde vers uit het Nieuw Brein. Gaan onder de zegen van de Heer. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.